Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond, van harte welkom. Mede namens dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. We zullen vanavond weer ingaan op een van de pastorale vragen die we op de redactie hebben binnengekregen. We praten vanavond over rouwverwerking. Een brief van een mevrouw van wie haar man nog maar kort geleden is overleden. En ze zoekt naar een manier om het leven weer op te pakken. Ze schrijft het volgende. Mijn man Henk is nog maar kort geleden overleden na een vreselijke lijdensweg. Ik zit in een verschrikkelijk diep dal. Het gemis is haast niet te dragen. We waren erg gelukkig met elkaar. Ik voel me half geamputeerd, ondanks het feit dat ik lieve kinderen heb. Die hebben het verdriet dat ze hun vader moeten missen. Maar nu mijn vraag. Misschien dat u daar wat licht op kan geven. Henk, zijn foto staat in de kamer en daar praat ik heel veel tegen. Vooral als ik verdrietig ben. Ook ga ik iedere week naar het graf en ook daar stort ik mijn hart uit. Laatst had ik het daar met onze dominee over. En die vroeg zich af of het praten tegen een graf of de foto van een overledene wel bijbels is. Hij was daar onzeker over. Ik heb een goed contact met hem en word ook in het rouwproces door hem begeleid. Toch hoop ik dat u op deze vraag wat meer helderheid kunt geven. In afwachting en met vriendelijke groet. Aad?
Ja, die brief heeft me toch eigenlijk wel diep geraakt. Misschien juist wel om het feit dat ik mijn eerste vrouw ook heb verloren door de dood. En een hele diepe, lange lijdensweg ben gegaan. En dan verplaats je je ook vaak in een lijdensweg van iemand anders. En wat mij zo opviel was dat de eerste 4, 5 zinnen die gaan over het verdriet waar ze doorheen is gegaan. En dan komt ineens als het ware een beetje abrupt de woorden, maar nu mijn vraag. Met andere woorden van, ja, ik moet tot de vraag komen. Terwijl het verdriet, misschien al wel de tranen over de wangen liepen terwijl ze dat gaat schrijven. Dus ik denk dat het verdriet zo mateloos groot is. En ze noemt dat ook met een paar woorden, ik voel me geamputeerd. Nou, dat is nogal wat als je dat schrijft. En dat is ook zo. Dus ik denk dat het verdriet zo ontzettend groot is. Nou, waarom wil ik dat als eerste noemen? Omdat wij die hier zitten achter de microfoon vooral begrip moeten hebben voor datgene waar ze vragen over stelt. Want je kunt natuurlijk heel gemakkelijk de opmerking maken van, ja, wat je nou doet, is dat nou wel bijbels? Nou, laten we eerst begrip tonen voor het feit dat iemand dat doet. En dat iemand zo mateloos verdriet heeft en dat die lijdensweg zo verschrikkelijk is dat zij zoekt naar troost. En dat zoeken naar troost, dat mag en daar is ook niks mis mee. Ik zet er dan bij, maar ik wil dat alleen maar even als inleiding zeggen om daar misschien op door te gaan. Dat is maar als je nu praat tegen die foto en je hebt dat beeld van je man voor je. Wat verwacht je dan? En ik denk dat deze vrouw misschien heel nuchter kan zeggen van, ja, ik verwacht natuurlijk niks meer van mijn man. Want hij kan niks meer doen. Hij is overleden. Dus op een gegeven moment wil ik dat beeld plaatsen naast de vraag van, maar wat verwacht je nu? Ja, goed. Maar ik vind het wel begrijpelijk.
Ja, ik denk dat het goed is om dat er straks even over door te praten. Deze vrouw die stelt toch de vraag van, kan ik tegen zijn foto praten? Ze gaat ook naar het graf om daar haar hart uit te storten. Hoe kijk jij daar tegenaan, Ruud?
Ja, nou, ik. Het is ook een beetje korter de bocht, denk ik, om te zeggen ja of nee. Ik heb goed geluisterd naar Aad en ja, die spreekt vanuit ervaring. Ik vind dat een beetje kort. Het heeft te maken met het hele proces van rouwverwerking. En kijk, ik denk zelf, als het nou echt gaat over praten, veel tegen de foto. Ja, je hoeft daar niks van te verwachten, laat ik dat zo zeggen.
Het hangt ook heel erg af van het motief van wat je daarmee bedoelt.
Maar daarom
bedoelt,
komt dat
hè?
Verwachtingspatroon er ook bij. Ja. Kijk, en laten we niet vergeten dat... Kijk, het is natuurlijk logisch, want je ziet op de foto het beeld van je geliefde. Dus er komt zoveel terug. Maar je weet uiteindelijk, iemand is overleden. Die persoon die is er niet meer, die kan ook niks meer voor mij doen. Maar een uiting van die heimwee en gewoon zeggen, tjoh, tegen een foto, wat hadden we dat toch goed? Ja, dan zeg je dat niet tegen die foto, maar je zegt het tegen de herinnering die je hebt. Dus op een gegeven moment moet je wel oppassen, want er ligt wel een gevaar in. Kijk, er zijn mensen die tegen de foto blijven praten. Nou, we weten dat de duivel daar heel makkelijk op in kan komen. He, er zijn mensen die op een gegeven moment verschijningen hebben gezien van hun geliefde. Die als het ware de kamer binnenkwam opnieuw. Door dat maar steeds te voeden en je ervoor open te gaan stellen, stel je je ook open voor allerlei demonische invloeden. Nou, het is nooit de persoon die dan de kamer ingaat, komt als dat gebeurt. Het is altijd een demon die zich verplaatst in de persoon die jij zo lief hebt gehad. Maar je moet begrip tonen dat er is en tegelijkertijd zeggen, maar verwacht er nou niks van. Als ze dat andere beeld, vind ik nog sterker, zeg, gebruikt en zegt, ik ga elke week naar het graf, daar stort ik mijn hart uit. Dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, ik heb die periode nodig van rouwverwerking om bij dat graf te komen. Ik heb een vrouw begeleid een aantal jaren, die in het eerste jaar dat de man is overleden, elke dag naar het graf ging. En weet je wat de buren zeiden, de familie zeiden van, die zijn maar doorgedraaid. Die komt elke dag bij het graf. Er zat er niemand wat gezegd. En na een jaar, precies na een jaar, ging ze niet meer naar het graf. En wat had zij zich nu voorgenomen? Ik wil het hele jaar dat ik alleen ben, wil ik daar zijn. Want ik moet nu een jaar lang elke dag buiten hem leven. Dat was voor haar gewoon een stelling. Daar had ze voor gekozen. En zij vond het zo geweldig om er elke dag te zijn. Nou, dan zou je dat wegpraten bij iemand die dan een rustpunt vindt. En dat denk ik, moet je niet doen. En als zij op een gegeven moment zegt, ik ben er elke week. Dan zeg ik, nou, dan moet je dat doen als je daar rust vindt.
Ja, ja, ik vind het ook goed dat je zegt dat het een jaar is. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan de Joodse rouwgebruiken. Daar staat ook een jaar voor. En dat is niet voor niets. In fases gedeeld, zware rouw, lichte rouw. Van het overlijden tot de eerste week na de begrafenis. Tot de eerste maand na de begrafenis. Tot het eerste jaar na de begrafenis. En op een gegeven moment, vanuit het Jodendom, dan zijn er ook grenzen aan de rouw. Het is ook de opdracht van God om te leven en ook God in het leven te dienen. En ik denk ook een graf, dat is een prachtige herinnering, een dierbare herinnering, maar maakt er geen heiligdom van. He, ik, wat dat betreft werd ik ook wel een klein beetje getroffen door het woord, ja, ik stort daar mijn hart uit. En ja, in alle voorzichtigheid dan zeg ik toch, als deze vrouw niet alleen een kerkgangster is, maar ook een levende band met de Heere heeft, bidden, dat is bij God je hart ook uitstorten. En vooral uitstorten. Stort voor hem uit je ganse hart, zegt een psalm, want hij is een toevlucht te allen tijden. Dus ook in tijden dat je als eenzame weduwe, als treurende weduwe achterblijft. Hè. Bidden is ook praten met God, die de levende God is. En misschien mag ik dan ook nog noemen een bijbeltekst die ik gevonden heb in Jesaja. Daar zegt op een gegeven moment de profeet, gij zijt onze vader. Maar Abraham weet van ons niet.
En waar staat dat in?
En Israël kent ons niet. Jesaja 63 heb ik opgezocht. Gij, dat wil zeggen de Heere God, u bent onze vader. Maar Abraham, onze voorvader, die is al gestorven. Die weet van ons niet. Die kent ons niet meer. He, want die zijn gestorven. Maar u bent de levende God. En ga dus vooral naar de levende God. He. De aardse vader van de kinderen van deze vrouw, die is niet meer. Maar de hemelse vader, hij leeft. En hij heeft oren om te horen. En handen om te helpen. En stort voor hem uit je hart.
Ja, voor de rest is, kun je in de Bijbel denk ik niet zo heel veel teksten vinden die hier concreet antwoord geven, hè, op zo'n vraag.
Nee, kijk, het heeft natuurlijk heel sterk te maken met de relatie. En wie staat er op de eerste plaats in je leven? Ja. En daar, dat zou ik tegen andere luisteraars willen zeggen van, ja, staat in jullie huwelijk nou de Heere Jezus op de eerste plaats? Ik zeg wel eens, het allermooiste van mijn vrouw is dat wat zij heeft van de Heer Jezus. En dat is wederzijds. Maar wij zeggen, de Heer Jezus staat op de eerste plaats in ons huwelijk. Dat betekent dat als of mijn vrouw wegvalt of ik wegval, dan blijft die relatie er. En dan heb je het niet nodig om tegen een foto te praten. Dan heb je het niet nodig om een heel lang, jarenlang rouwproces in te gaan. Dan leer je die persoonlijke relatie te onderhouden. Dat mis ik natuurlijk hier een beetje. En tegelijkertijd haast ik me om te zeggen, het is nog maar zo kort.
Ja.
Het is nog maar zo kort wat er gebeurd is. Dat ze helemaal beheerst wordt. Dat ze zelfs op een gegeven moment zegt van, ik zit in een verschrikkelijk diep dal. Weet gewoon niet hoe ze verder moet. En ik zeg tegen haar, ik kan me voorstellen dat je niet weet hoe je verder moet. Maar je komt verder, hoor. Je komt absoluut verder.
Ja, weet je wat ik ook mooi vind in de brief? Althans, dat heeft me aan het denken gezet. Dat ze spreekt over een diep dal. Een rouw, dat is een proces. En het beeld wat ik vaak gebruik is het beeld van een weg. Een rouw is een weg die je gaat. En een weg die heeft soms diepe kuilen en donkere dalen en dieptes. Maar op een gegeven moment gaat die weg uiteindelijk toch ook weer omhoog. Kortere of langere tijd daarna is er toch ook weer, het komt wel ergens uit. En volle begrip voor het nog maar kort geleden. Maar als het na 1, na 2 jaar, als het nog in dezelfde hevige mate is, ik denk dat je dan moet uitkijken dat de weg op een gegeven moment een doolhof gaat worden. Ja. En dat de weg of een wenteltrap, een spiraal naar beneden gaat worden. En dan, ja, dan krijg je dan heb je therapie nodig. Maar dan spreek je wel over langer dan 2 jaar.
Ja, dan ga je je verdriet voeden. En daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Ja. Kijk, je kan ook door het lijden, ik ken dat natuurlijk heel goed, maar je kan ook door het lijden medelijden krijgen met jezelf. En dat is zo'n groot gevaar. Want dan ga je als een spiraal naar beneden. En op een gegeven moment moet je zeggen, nee, we moeten verder. En God staat naast ons. En dat is iets wat zij moet leren, inderdaad. Maar ja, ze zit er nog kort in. En ik denk inderdaad dat je heel nuchter moet zeggen, je bent ook geamputeerd. Ja. De helft is van je af.
Bij de voorbereiding van dit programma zat ik ook even te denken aan David. Hè, die op een gegeven moment zegt als Absalom overlijdt, mijn zoon Absalom, och dat ik in uw plaats gestorven ware. Hij spreekt daarbij ook eigenlijk tegen zijn zoon die niet meer leeft. Hè? Dus het komt in de Bijbel in die zin ook wel voor.
Mm-hmm. Ja, maar daarom denk ik ook niet dat het verkeerd hoeft te zijn. Omdat daar zulke sterke herinneringen en sterke banden zijn. Maar je moet er niet tegen blijven praten als het gaat om een foto.
Nee.
Want dan kom je namelijk in een gevarenzone. Dus ik denk dat is. Kijk, mensen hebben soms ook moeite met de manier van rouw verwerken van iemand. En wij moeten respect hebben en zeggen van, dat is mijn manier van rouw verwerken. Nou, oké. Okay. Alleen begeleid iemand daarin. Dus wees voorzichtig. Bijvoorbeeld gewoon, die predikant die bedoelt dat positief. Maar wees toch voorzichtig met zo'n opmerking van, ja, ik vraag me af of dat wel bijbels is. Dat kan zo'n teleurstelling voor iemand zijn die er een stukje vreugde en een stukje troost in gevonden heeft. Maar begeleid ze wel en let op dat je niet merkt van, iemand blijft tegen die foto praten. Of er ontstaat zelfs een hele relatie. Dan kom je op een gevaarlijk terrein.
Ja, wat ik denk ik ook, wat ik ook zou willen zeggen is, niet alleen dat je voor de Heer je hart mag uitstorten. Maar het is ook zo belangrijk dat je niet alleen een predikant hebt, dat in de eerste plaats, maar dat je ook gemeenteleden hebt die hetzelfde hebben meegemaakt. En daar kan je ook heel veel aan hebben. Hè? Als er in de gemeente weduwen zijn die ook hun man zijn kwijtgeraakt. En je praat erover, dan kan je dat ook aan elkaar kwijt. En dan begrijp je elkaar ook van binnenuit. Isoleer dus niet, maar deel je verdriet met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Een muzikale bewerking van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. We praten vanavond, en ik zou wel eens willen weten, over rouwverwerking. Een vrouw schrijft dat ze regelmatig praat tegen de foto van haar overleden man. En ze vraagt zich af of dit bijbels wel verantwoord is. Ja, we hebben daar net een aantal dingen over gezegd, Ruud. Nu nog even wat breder. Je komt het natuurlijk ook wel op begrafenissen tegen tijdens een rouwsamenkomst. Dat dan mensen zich richten in een toespraak tot de overledene. Hoe ga jij daarmee om bij begrafenissen die jij leidt? Dat is er ook binnen zeg maar de gereformeerde gezindheid toch best wel behoorlijk omstreden.
Ja, klopt. Ik ben daar niet blij mee. En als er een gesprek plaatsvindt voorafgaand aan de rouwdienst met de familie, dan probeer ik daar in alle voorzichtigheid wel wat over te zeggen. Dat een in memoriam altijd goed is. Een beschrijving van de geliefde die overleden is. Maar ja, aan de andere kant wil ik het ook weer niet al te veel inperken. Dat je al te veel voorwaarden gaat stellen van dat mag niet en dat mag niet. Dus in die zin moet het ook wel gekanaliseerd worden. Het verdriet, het moet op een gegeven moment ook geuit worden. En als er randkerkelijke zijn of eigenlijk onkerkelijke familieleden, dan gebeurt dat vaak wel op die manier. Ja, ik laat dat maar een klein beetje gaan, hoor.
Ja, maar waar heb je toch wel je aarzelingen? Terwijl we net ook al aangaven van, nou ja, als zo'n mevrouw tegen haar foto praat en het is een onderdeel van haar rouwverwerking, dan is daar op zich niet zo heel veel mis mee. Maar ik proef toch nu bij jou wat aarzelingen als het gaat om een rouwsamenkomst. Waarom is dat dan een probleem?
Ja, om kijk, je probeert vooral in de rouwdienst probeer je te wijzen op de levende God. He, dat in Gods vaderschoot plaats is om je verdriet neer te leggen. En je ziet vaak wel dat mensen onkerkelijk geworden zijn of geen band met de kerk hebben en daardoor ook niet weten waar ze het verdriet kwijt kunnen. En dan blijft het beperkt tot het praten tot de overledene, terwijl dat ten diepste zinloos is. Dat wordt niet gehoord.
Ja.
En dat probeer je dan toch op pastorale manier wel duidelijk te maken. Van er is een veel beter adres. Hè? Ja. De doden horen niet, maar er is een levende God. Ja. En die hoort en die helpt. En die is een vader der wezen. En een man der weduwe. En die wil er zijn juist nu. Hij is al treft u het fels verdriet. Uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Zoek het bij hem. Wie kan er tranen drogen? De overledene niet.
Ja.
Maar Jezus wel.
Maar maak je daarin toch een onderscheid tussen zeg maar het praten tegen zijn foto een paar weken na de begrafenis, wat zo'n vrouw dan nu aangeeft, en zo'n rouwsamenkomst?
Nee, in principe maak ik daar geen onderscheid in. Maar qua pastorale begeleiding, dan laat ik zeggen, ik heb er begrip voor als mensen dat in die eerste weken, als ze tot de foto spreken. Maar ik probeer wel op een teletere manier, probeer ik wel te wijzen op het adres waar je echt terecht kan.
Kijk, dat het beeld van God bijvoorbeeld wat vervaagd is door verdriet, is natuurlijk duidelijk. Alleen, pastoraal gezien moeten we zorgen dat dat beeld van God zo spoedig mogelijk weer terug is. En dan wordt het ook levend. Ik moest zelf even denken aan die prachtige woorden uit Psalm 116. Hè? Want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Hè? Dus het beeld van, God neigt jou zijn oor zelfs naar jou als je bidt, als je smeekt. Want hij is de levende. En dan stel je die levende weer ten opzichte van degene die net is overleden. Dus geconfronteerd worden met de dood. Maar dat beeld even vertroebeld is door verdriet. Ja, ik denk dat we daar pastoraal rekening mee moeten houden.
Maar is dat ook een onderdeel van gesprek bij de voorbereiding van een rouwsamenkomst begrafenis die jij ook leidt?
Jawel. Maar goed, dat ligt er weer aan. Je moet begrafenisdiensten leiden waar ik de persoon zelfs niet eens van ken die overleden is. Maar je hebt natuurlijk ook dat je een dienst voorbereidt met de familie. En ja, dan stel je daar vragen over. Maar dan proef je natuurlijk onmiddellijk hoe hun relatie is met de levende God. Eigenlijk voor die tijd. En zeggen van oké, dat je verdriet, dat beeld misschien wat vertroebeld, is te begrijpen. Maar, en dan accentueren we natuurlijk wie God is.
Ja.
He, en dat, ja, ik vind het bijvoorbeeld altijd zo schitterend om bij de open groeven te zeggen van, he, die bekende woorden dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Nou, wie in mij gelooft, zal leven. Dus dan ga je veel meer spreken over het leven wat iemand heeft die gestorven is. Dus dat beeld, dat moet duidelijk zichtbaar worden.
En dat mag ook weer verlangen geven, ook bij degene die rouw heeft, hè? Bij deze mevrouw. Van, ik denk bijvoorbeeld aan een man die stierf en die tegen zijn vrouw zei, tot ziens bij Jezus.
Ja.
Hè? Dan mag je als het ware dat uitzicht hebben, hij is voorgegaan en ik mag volgen. Hoe is het afscheid geweest van Henk? Wat betreft de liederenkeus, de tekst die boven de rouwkaart stond, dat zijn geweldige handvatten voor Jawel. Troost om ook verder te gaan. En weet je, ik heb in de voorbereiding heb ik een prachtig citaat gelezen van Samuel Rutherford. Dat was een pastor in Schotland. En die haalt in zijn pastoraat nog eens aan Jesaja 54. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En het gebeurde in die tijd nog wel veel vanwege de vervolging dat er weduwen waren. En dan zei hij als predikant tegen de weduwe, laat Christus nu de plaats van uw echtgenoot mogen innemen. Want uw echtgenoot behoeft nu uw liefde niet. Want hij geniet nu van de liefde van Christus in de hemel. Bemin de Heere Jezus als je man. Hij die de man van de weduwe is, die zal de plaats vervullen van uw man op aarde. En dan zegt hij dit. Het kanaal van je hart, dat ging naar je man uit toen hij nog leefde. Maar dat kanaal dat is afgestoten. En laat nu de wateren van je liefde naar Christus uitgaan. Nou, als je dat mag leren in een proces van rouwverwerking, dan ben je een begenadigd christen.
Ja.
Snap je wat ik bedoel,
Ad? Ja, helemaal. Ja. Alleen, daar moet iemand de tijd en de gelegenheid voor krijgen.
Ja,
absoluut.
Het lijkt me wel mooi om met deze woorden ook deze uitzending af te sluiten. Dankjewel, Ruud, ook Aad, voor jullie bijdrage vanavond. Dit was Ik zou wel eens willen weten voor vanavond. Als u wilt, dan kunt u weer napraten door te bellen met de afdeling nazorg. Bel dan naar 0900 647 48 49. Volgende week dan zijn we er weer en dan praten we over de...